Ik heb weer een hele serie vragen van u mogen ontvangen. En de eerste luidt Openbaring 12, vers 6. Wie is die vrouw? Ik heb het gezegd in de preek, maar het ging een beetje vlug. Dus ik zeg het nog een keer. Als ik Rooms-Katholiek was, zou ik zeggen het is Maria. Als ik Calvinist was, zou ik zeggen het is de kerk. Aangezien ik geen van beiden ben, zeg ik het is Israël. De heer Jezus is niet uit de kerk geboren, want de kerk bestond nog niet. Dat was toekomst. Die is pas geboren op de Pinksterdag. Het is Israël. De heer Jezus is uit Israël voortgekomen. Maar ik ga dat nu niet verder uitwerken. Lees mijn tweedelige commentaar over het boek Openbaring voor de details. Lucas 1, vers 32 en 33. Daar staat, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat wordt vaak toegepast op het leven vanaf Jezus' geboorte. Maar is dit ook niet een tekst die slaat op de toekomst? Nee. Het is een tekst die alleen slaat op de toekomst. Welk onderdeel van deze tekst is vervuld tijdens het leven van de Heer Jezus na zijn geboorte? Niets. Ja, behalve dan, hij zou zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Maar God de Heere zal hem de troon van zijn vader David gegeven. Wanneer is dat gebeurd tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde? Sommige mensen zeggen, die troon is hem gegeven toen hij de hemel inging. Maar die troon is niet verhuisd, die staat op aarde. En als de Heer Jezus die troon van David bezet, dan moet hij hier op aarde zijn. In de hemel gaat het over de troon van de Vader. Er wordt een mooi onderscheid gemaakt in Openbaring 3, vers 19. Wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat is toekomst. Zoals ook ik gezeten ben in de troon van mijn Vader. Dat zijn dus twee verschillende tronen. De Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God in de troon van God. In de troon van de Vader. Als hij zal terugkomen straks, dan pas zal hij de troon van zijn vader David bezetten. En dan pas zal hij koning zijn over het huis van Jacob, over Israël dus. Natuurlijk in beginsel was hij de koning van Israël. Dus daarom kon hij zeggen, toen Pilatus vroeg, bent u de koning der Joden, kon hij dat bevestigen. En daarom was het juist wat er boven zijn hoofd geschreven stond, deze is de koning der Joden. Maar hij zal zijn koningschap over Israël pas uitoefenen in het toekomstige Messiaanse vrederijk. In overeenstemming met Psalm 2. Ik heb immers mijn koning gezalfd over Sion. En als hij straks over Israël zal regeren, dan zegt Psalm 2 verder dat de einden van de aarde hem tot een bezit gegeven zullen worden. Er zijn een aantal vragen over het boek Openbaring die nogal in detail gaan. En het klinkt misschien wat goedkoop, maar ik schrijf die boeken niet voor niks. Ik zou zeggen, dat tweedelige werk over de Openbaring, het is even een uitgave, maar dan worden al die vragen tot in detail beantwoord. U kunt ook meekomen naar Groningen, morgenavond hebben we daar de zevende lezing over het boek Openbaring. Dan hoop ik Openbaring 16 tot 18 te behandelen. En u kunt die andere ook op cd krijgen. Maar in het boek staat het nog uitvoeriger. Die 144.000 moeten we die letterlijk zien, ja van mij betreft. Maar er is zoveel symboliek in het boek dat het verschrikkelijk moeilijk aan te geven is wat symbolisch is en wat letterlijk is. Het gaat over een zekere groep mensen en het is verbonden met Sion. En die 144.000 in Openbaring 7, daar gaat het letterlijk over de 12 stammen van Israël. Dus als het in Openbaring 14 ook gaat over Israël, dan heb ik die woorden die daar staan geestelijk toegepast op ons. In de letterlijke uitleg slaan ze niet op ons, maar het morele principe dat erachter zit, dat geldt evenzeer voor ons. Duizendjarig Rijk, hoe moeten we dit zien? Ja, kijk, dat is ook weer een avondvullend programma om dat uiteen te zetten. Komt dat bijna? Ja, dat komt bijna. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan breekt dat Messiaanse vrederijk aan. De draak is dan verteerd, dus dood? Nee. Hij zal geworpen worden, dat staat in Openbaring 20, in de poel des, in de afgrond. Daar wordt hij 1000 jaren bewaard en dan wordt hij een ogenblik losgelaten. En dan wordt hij bij zijn nekvel gegrepen en in de poel des vuurs geworpen. Moeten we alles symbolisch opvatten aangaande de eindtijd en de wederkomst? Zal de wederkomst voorafgaan aan een grote watervloed? We moeten natuurlijk niet alles symbolisch opvatten, want dan zou de wederkomst zelf ook symbolisch zijn. Het gaat om een letterlijke wederkomst. De Heer Jezus zal zichtbaar verschijnen. Met de wolken des hemels aller oog zal hem zien, lezen wij in Openbaring 1 vers 7 en ook op vele andere plaatsen. Maar in de beschrijving van de wederkomst is heel veel symboliek gebruikt in het boek Openbaring, zei ik net al. En dat is niet zo makkelijk, dat is een van de moeilijke dingen bij de uitleg van het boek Openbaring. Hoeveel is symbolisch en hoeveel is letterlijk te verstaan? En er zijn verdedigers van beide opvattingen. De een heel extreem van alles is symboliek en de ander heel extreem, alles moet je letterlijk opvatten. Daar gaan we het nou niet uitvoerig over hebben, in mijn boek ga ik daar uitvoerig over op in. Zal het voorafgegaan worden door een grote watervloed? Nee. Daar is geen sprake van. Ook Lucas 21 bedoelt dat niet in die letterlijke zin. Er komt nooit meer een grote watervloed die deze aarde zal bedekken. Dat heeft God beloofd na de zondvloed. En 2 Petrus 3 laat zien dat in de eindtijd het niet het water zal zijn waardoor deze aarde vergaat, maar het vuur. En dat zal zijn aan het einde van het Messiaanse vrederijk. Als alle vijanden van het Lam bij zijn wederkomst zullen worden verdelgd door de adem van zijn mond en zullen worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel, of zulfer staat hij zelf, staat de vertaling taal, hoe kan de duivel dan nog na 1000 jaren voor een korte tijd worden ontbonden? Dat hebben we dus net al behandeld. Die legerscharen worden gedood, en die zullen trouwens uiteindelijk ook weer opstaan en voor de grote witte troon geplaatst worden, maar de duivel wordt niet verteerd. Dat verteren betekent hoogstens doden. En dan gaat het over de antichrist in 2 Thessalonicenzen 2 gaat het over de antichrist die verteerd zal worden. En hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Maar de duivel wordt in de afgrond geworpen. Lees het maar rustig zelf na in Openbaring 19 en 20. Er wordt gezegd dat de sterren in de vlag van de EU iets te maken hebben met Openbaring 12. De ontwerper van deze vlag zou zich hierdoor hebben laten inspireren. Weet u hier iets vanaf? Wat ik ervan weet is dat er zoveel gezegd wordt. Toen het er 10 waren, waren het de 10 koningen uit Openbaring 17. Toen het er 12 waren, waren het de 12 sterren uit Openbaring 12. En als het nu het er 25 zijn, zal ook wel weer een of andere slimmerik een bijbeltekst vinden waarin het getal 25 voorkomt. En straks worden het er nog meer. Dat is geen uitleg van de Bijbel. Die 12 sterren, dat lijkt me nogal inlegkunde. Het is een van de broodje-aap verhalen, zoals we dat noemen. Dingen die mensen verzinnen en die een eigen leven gaan leiden, omdat degene die het bedacht heeft daar succes mee had. Mensen vonden het interessant en tegen de tijd dat de vierde het verder vertelt, is het al een waar verhaal geworden. Over wie zal de koning met de zijnen straks regeren als de vijand vernietigd is? Maar niet alle vijanden rukken op, alleen de soldaten doen dat. Als de Heer Jezus oordeel uitoefent aan het begin van het vrederijk, is dat een oordeel door militair geweld. De legerscharen worden vernietigd. Maar er is ook een oordeel over de levenden in Matteüs 25. Het oordeel over de schapen en de bokken. Dat is ook weer symbolische taal. De schapen zijn de mensen die het koninkrijk mogen binnengaan. Dat staat daar ook. Ga in en beërf het koninkrijk van mijn vader dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Dat zijn de mensen die aan bepaalde eigenschappen voldoen en in elk geval positief gestaan hebben tegenover de broeders van de koning. Die naar hun boodschap geluisterd hebben. En degene die in de verschrikkelijke beproevingen die boodschap gehoor hebben gegeven, die zullen... het vrederijk mogen binnengaan. En daarmee is ook de andere vraag op dit briefje beantwoord. Wie wonen er in die 5 en in die 10 steden? Dus wij die in deze tijd geleefd hebben en straks met Christus worden opgenomen in de hemel, wij zullen met opstandingslichamen, verheerlijkte lichamen, met Christus regeren over deze aarde. Maar hier op aarde zullen vele mensen wonen die in de grote verdrukking voor God gekozen hebben en het vrederijk op grond daarvan mogen binnengaan. Voor velen zal dat uiteindelijk ook maar buitenkant werk blijken zijn, want na de 1000 jaar als de duivel wordt losgelaten, dan blijkt het overgrote deel van de mensheid toch zomaar weer achter de duivel aan te lopen. Zijn onze overwinningen op de draak feitelijke overwinningen? Ik heb daar geen beeld en geluid bij. Dat is een zeer moderne manier om een vraag te stellen. Ik zal u proberen enig beeld en geluid te verstrekken. Ik vergelijk het graag met het beeld van de ondergrondse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Die ondergrondse beweging wist dat zij nimmer de bezettingsmacht zou kunnen verdrijven. Daarvoor waren zij niet sterk genoeg. Die is uiteindelijk verdreven door de geallieerde machten die ons land hebben bevrijd. Maar dat betekende niet dat die ondergrondse beweging nutteloos was. Ze hebben de vijand menige gevoelige klap toegebracht. Doordat zij sabotage hebben gepleegd, spoorlijnen onklaar hebben gemaakt, persoonskaarten hebben gestolen waardoor mensen niet gevangen genomen konden worden enzovoort. Elk van die klappen die zij de vijand uitgedeeld hebben, zou je een overwinning kunnen noemen. Maar dus niet in de zin van een eindoverwinning, waarbij de vijand definitief verslagen wordt. Maar meer in de zin van triomfen die behaald worden op de vijand. Die nooit zo groot zijn, die triomfen, dat die vijand daarmee helemaal verslagen en verdreven wordt. Dat is pas aan het eind gebeurd, door andere machten. Maar die ondergrondse beweging heeft ook geholpen om de weg, als het ware, te plaveien voor die geallieerde machten die in dit land zijn binnengekomen. Die binnenlandse strijdkrachten, zoals we dat in die tijd noemden. Nou, zo is het hier ook. We lezen van de jongelingen in 1 Johannes 2. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Nou, iedereen begrijpt dat dat niet betekent dat zij de duivel definitief verslagen hebben. Maar het betekent dus, zoals ik net aangaf, jullie hebben triomfen behaald op de duivel. Jullie hebben de geestelijke strijd leren kennen. En in die geestelijke strijd hebben jullie het kruiddamp geroken, jullie hebben de kogels om je oren horen fluiten en jullie hebben menige triomf behaald. Maar daarmee wordt die vijand niet definitief verslagen. Dat gebeurt pas door de geallieerde machten. Dat gebeurt pas als straks de Heer Jezus zal terugkomen. Dus zo moeten wij dat verstaan. En hier in het boek Openbaring heeft overwinning nog eens een heel bijzondere betekenis. Doordat, zoals ik dat heb laten zien uit Openbaring 12 en verschillende hoofdstukken, ook in hoofdstuk 20 vers 4 wat we gelezen hebben, waar overwinnen betekent de marteldood sterven. En juist daardoor deel krijgen aan de eerste opstanding en met Christus regeren. Als u denkt aan wat ik net zei over die mensen die het koninkrijk binnengaan, zie je het zo. Gelovigen die de marteldood sterven, zullen aan het begin van het vrederijk deel hebben aan de eerste opstanding en met verheerlijkte lichamen het vrederijk binnengaan en met Christus vanuit de hoogte regeren over deze aarde. Terwijl degenen die niet door de marteldood omkomen, maar ook gelovigen zijn, het koninkrijk binnengaan in hun sterfelijke lichaam. De opgestane martelaren zullen koningen zijn. Degenen die de martelingen, de verdrukking hebben overleefd, zullen onderdanen zijn. Dus er is een enorm verschil in beloning. Daarom kan je ook zien, de overwinnaars, dat zijn degenen die daar als martelaren sterven. En juist daardoor deel hebben de eerste opstandingen met Christus, regeren vanuit de hemel. Nou, dat viel toch weer mee met die hele stapel vragen. Er hebben nog wel iets tijd over voor het geval iemand een dringende vraag heeft, maar wel een vraag over het onderwerp. Wie? Ik geef onmiddellijk grif toe, dus het heeft niet zoveel zin om daar heel veel vragen over te stellen. Als iemand niet vertrouwd is met het boek Openbaring, kan ik me voorstellen, zeker als je daar zo in vogelvlucht doorheen gaat, zoals we dat vanavond hebben gedaan, en eigenlijk maar één lijntje hebben gevolgd, dat er dan 1000 vragen bij je opkomen. Die kun je onmogelijk vanavond allemaal behandelen. Vandaar dat ik in Groningen 10 avonden erover doe, en dat is nog redelijk snel, ik heb er wel langer over gedaan, 10 avonden nodig heb om dat boek een beetje te doorwandelen. Maar nogmaals, degene die echt meer willen weten, kunnen dat in die boeken lezen. Mevrouw. Nee, dat is een goede vraag. Ja, ik herhaal het even voor de opname. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt gesproken over de wegneming van de gemeente. Onze lichamen zullen veranderd worden. We krijgen een onsterfelijk lichaam. Terwijl dat toch voor een groot deel mensen omvat die helemaal niet de marteldood sterven. Maar het antwoord luidt, dat gaat ook over een andere groep. Straks wordt de gemeente weggenomen. Dat is het beeld zoals ik het in de openbaring zie. Denk erom, er zijn tientallen uitleggingen van de openbaring. Maar zoals ik het zie is dat het beeld van de gelovigen van de gemeente die weggenomen worden, vindt u in Johannes 14 en 1 Thessalonicenzen 4. En als ik het goed zie, dan zien we in het boek Openbaring vanaf hoofdstuk 4 die gelovigen verheerlijkt met Christus in de hemel. Symbolisch voorgesteld door die 24 oudsten of ouderlingen. Maar hier op aarde zullen opnieuw mensen tot geloof komen. Vooral ook Joodse mensen die dat evangelie van het koninkrijk hier op aarde zullen verkondigen. Maar ook andere mensen uit de volkeren. En die als de vervolgingen zullen uitbreken, staande zullen blijven. En sommigen van hen zullen dat overleven en het koninkrijk binnengaan. Dat zijn die schapen uit Matteüs 24. En anderen zullen de marteldood sterven. Maar dat geldt dus voor die periode van de grote verdrukking, waar een groot deel van het boek Openbaring over gaat. Ik kreeg hier net een briefje in mijn handen gestopt. Er staan 29 lezingen op het internet over Openbaring. Op www.groeieningeloof.com. Nou, zijn die van onze broeder DS? Van broeder Nato Steenhuis. Nou, daar sta ik voor in. Dat is een goede jongen. 29 lezingen. Goeiedag. Ik dacht dat ik het in 10 avonden dat er heel wat was. Deze broeder doet het in 29 avonden. Dus dan vindt u het nog veel gedetailleerder. Dus dat mag ik u hartelijk aanbevolen. Eigenlijk snij ik mezelf nog in de vingers. Ik had liever natuurlijk dat u mijn boek zou kopen. Maar als dat te duur is, dan kunt u ook die lezingen downloaden van het internet. 29 stuks over het boek Openbaring. Ik lees nog één keer voor. www.groeieningeloof.com. Dat is het. Nog één dringende vraag. Broeder Fred. Ja. Nee, ik denk dat dat ook op de eindtijd slaat. De vraag gaat over vers 6 in hoofdstuk 12. De vrouw vluchtte de woestijn in waar zij een plaats heeft door God bereid. Over welke tijd gaat dat? Je moet dat vers ten einde lezen. Er staat op dat men haar 1260 dagen voedde. En die uitdrukking 1260 dagen is de sleutel tot het antwoord. Je vindt die uitdrukking verschillende malen in het boek Openbaring. 1260 dagen is 3,5 keer 360. Dat is 3,5 jaar. Daarom wordt ook gesproken over een periode van 42 maanden. En dat vindt u in hoofdstuk 11 vers 2 bijvoorbeeld. En ook de uitdrukking in hoofdstuk 12 vers 14. Een tijd, dat is 1 jaar. Tijden, dat is 2 jaar. En een halve tijd, dat is 3,5 jaar. Dus er zijn 3 verwijzingen. In verschillende versen in het boek Openbaring naar een periode van 3,5 jaar. 1260 dagen of 42 maanden of een tijd, tijden en een halve tijd. En dat zijn allemaal uitdrukkingen ontleend aan het boek Daniël. Daar vindt u dat ook letterlijk, een tijd, tijden en een halve tijd. En met name in Daniël 9, daar horen wij over de profetie van de 70 jaar weken. 70 weken, dat zijn 70 perioden van 7 jaar. En die 70ste jaarweek heeft een bijzondere plaats in het boek Daniël, hoofdstuk 9, vers 27. En daarvan de laatste helft, wordt daar in dat vers al aangeduid, dat is die 3,5 jaar. En ook buiten Daniëls 9 vinden we ettelijke verwijzingen in Daniël naar die laatste 3,5 jaar. En die komen terug in het boek Openbaring. Dat zijn de laatste 3,5 jaar voor de wederkomst. Dat moet u nou maar even op mijn gezag aannemen, die 70 jaarweken. Die gaan door tot op de dag van het grote herstel van Israël. En dat is aan het begin van het vrederijk. En die 490 jaar eindigen dus bij de wederkomst. En die laatste 3,5 jaar eindigen dus ook bij de wederkomst. Vandaar dat hier in Daniël in Openbaring 12 een grote sprong gemaakt wordt van die tijd dat de Heer Jezus geboren was en ten hemel is gevaren, naar de eindtijd waar God Israël op een bijzondere wijze in die laatste 3,5 jaar, dat is de periode van de grote verdrukking, zal bewaren en beschermen. Zodat ze dan vervolgens het vrederijk binnengeleid kan worden. Ik denk dat we het hier afronden, broeder Volkerjan. Dat is dan tegelijkertijd, ik weet niet wat voor prachtig slotwoord jij in je gedachten had. Maar dit is dan tegelijkertijd het slot van deze 7 avonden over het Koninkrijk Gods. Ik hoop dat u er wat van opgestoken hebt. Wie was hier vanavond nou voor het eerst? Dat is leuk. Dan moeten we toch kijken, dat is de laatste avond. En bijna een derde deel is voor het eerst, wat leuk. Maar u kunt gelukkig op datzelfde internet, www.groeieningeloof.com, ook die vorige 6 avonden nog horen. Het was fijn en het was goed om met u bezig te zijn over het heerlijke onderwerp. Laat de Heer het maar verder aan onze harten mogen zegenen, dat we dat wat we gehoord hebben, dat geldt ook voor mij, in onze levens in praktijk mogen brengen. God zegene u, en misschien zien we elkaar nog weer eens in Ede terug. Dat is nog een geheim, dat weten we nog niet. Ga u goed.